vond het heel mooi dat mensen in deze laatste fase toch nog eigenlijk zo onzelfzuchtig kunnen zijn.
In de podcastserie Recht uit het Hart vertellen professionals uit de donatiewereld over dat ene gesprek dat hen altijd is bijgebleven.
Voor die man is het natuurlijk zijn laatste wens. Dus dan is het ook fijn dat je die laatste wens gewoon tot een goed einde kan brengen.
Waarom was juist dit gesprek over donatie zo bijzonder? En welke lessen hebben ze ervan geleerd? Dat hoor je in deze podcast. Mijn naam is Segert van der Linden en dit is een podcast van de Nederlandse Transplantatiestichting.
Mijn naam is Karen Weer en ik ben orgaandonatiecoördinator. En dit gesprek is me altijd bijgebleven omdat het voor het eerst was dat ik in aanraking kwam met iemand die zijn organen wilde doneren na euthanasie.
Met wie had je dit gesprek?
Met de donor zelf, zijn echtgenoot en zijn zoon.
Dat is wel bijzonder, want dat gebeurt niet vaak dat je met de donor zelf dit gesprek hebt,
nee,
denk ik.
En daarom is me dit ook zo bijgebleven. Dit was voor mij de eerste keer dat ik een orgaandonatie na euthanasie deed. Ja, en het is heel bijzonder omdat je... We spreken nooit met de donor zelf, want die ligt ook altijd al comateus in het ziekenhuis.
Ja, ja.
Of in ieder geval niet meer aanspreekbaar. En nu kon dat wel. Dus dat is wel bijzonder om dat gesprek zo te kunnen voeren.
Hoe kwam dit bij? Op een gegeven moment kreeg jij een bericht van... er is hier iemand en die wil euthanasie en orgaandonatie.
Ja, we worden altijd gebeld door of een huisarts... of een arts van de expertisecentrum voor euthanasie. En die zijn dan al bezig met een patiënt die in aanmerking komt voor euthanasie... en die dus ook eventueel zijn organen wil doneren. Dan kijken we vaak eerst, kan dat überhaupt? Is die geschikt qua leeftijd, qua voorgeschiedenis? En daarna gaan we dan ook inderdaad naar de patiënt zelf om dit gesprek te voeren.
En hoe komt zo'n patiënt daar dan bij?
Dat komt vanuit hun. Dus ze hebben eerst het gesprek over euthanasie. En dan, ja, of ze hebben er in de media over gehoord... of zijn het met het nieuwe donorregister dat ze weten... ik ben donor. Deze man, zijn zoon had een nierziekte gehad. Die heeft nooit een niertransplantatie gehad... maar wel gewoon een nierziekte. Mm-hmm. En die is er op die manier bij betrokken geweest. Dat hij dacht, als ik dan toch kom te overlijden... zou ik het mooi vinden als mijn nieren nog naar iemand toe kunnen gaan.
Ja, zo. En die zoon heeft het. Het is niet zo dat zijn nieren naar zijn zoon gegaan zijn.
Nee, want die zoon was dus uiteindelijk alweer helemaal beter. En dat was ook helemaal goed. Maar daar is wel een beetje het balletje toen bij hun gaan rollen.
En jij kreeg dat telefoontje. En wat dacht je toen?
Toen dacht ik dat gaan we eens kijken of dat kan. En we wisten toen al vrij snel dat die euthanasiedatum ook al vrij snel op dat eerste telefoontje zat. En er moet altijd best wel veel geregeld worden. Dus we zijn overlegd met het ziekenhuis. Kan het? En ja, uiteindelijk is dat heel leuk als het allemaal wel kan en lukt.
Ja.
Dat was...
Het was de eerste keer, zeg jij?
Ja.
Is dat dan ook spannend voor jou?
Tuurlijk is dat een beetje spannend. Ja, ik heb natuurlijk wel collega's. We bespreken dat met z'n allen. En sommigen hebben wel meer ervaring. Dus je overlegt natuurlijk gewoon met elkaar. Uiteindelijk is het gesprek, donatiegesprek, niet heel veel anders... of ik dat met familie doe of met de donor zelf. Want ik vertel natuurlijk dezelfde dingen... Maar het is wel anders. Je vliegt het gesprek wel anders aan. En je moet nog wat andere papieren nog mee. En ja, dus het is wel net even wat anders.
Ja.
Maar dus het is wel zeker spannend, maar wel heel leuk om te doen.
Leuk. Dat klinkt beetje tegenstrijdig. Kun je dat voorstellen?
Ja, dat klinkt zeker tegenstrijdig. Maar kijk, voor die man is het natuurlijk de zijn laatste wens. Toch? Kijk, die euthanasie die stond al vast. Daar ging ik niks aan doen, dat ging gebeuren. En hij wilde dit heel graag. Dus dan is het ook... fijn dat je die laatste wens gewoon tot een goed einde kan brengen.
Ja.
En hij wilde dat heel graag en zijn familie ook. En dan is het maar fijn dat het ook lukt om het in zo'n korte tijd te kunnen regelen. En dat het dan uiteindelijk op de datum die zij graag wilde, dat het dan ook lukt.
Het traject is anders dan bij eventueel reguliere orgaandonatie. Hoe is het anders?
De mensen komen zelf een dag naar het ziekenhuis voor de verschillende onderzoeken. Ze moeten een CT-scan ondergaan, soms ook nog een echo van het hart. Er wordt bloed afgenomen, er wordt urine, moet ze inleveren. COVID-testen worden gedaan. Normaal doen we dat natuurlijk als de patiënt gewoon op de IC ligt... dan wordt het vanuit daar geregeld. Maar nu komen ze echt een dag speciaal naar het ziekenhuis. En dan doen ze al die onderzoeken in een paar uur.
Het is ook best wel intensief dan even.
Ja.
Je vraagt ook nog wel even iets van iemand.
Ja, zeker. Dus dat is het ook altijd. Het is, die onderzoeken die moeten gebeuren. Wij kunnen niet zonder die onderzoeken. Wij moeten ook weten... ja, hoe ziet de lever eruit? Hoe zien de nieren eruit? Hoe zien de longen eruit? Zitten er geen gekke maligniteiten wellicht? Dus we moeten dat soort onderzoeken doen. Mensen weten dat. En vaak vinden ze dat helemaal niet erg. Omdat ze weten dat het voor de orgaandonatie is.
Orgaandonatie na euthanasie kan dus niet altijd. Ik kan me ook voorstellen dat bepaalde ziektebeelden het gewoon überhaupt geen optie is.
Nee, kijk, natuurlijk. Heel veel mensen hebben natuurlijk euthanasie in verband met een maligniteit. Dan kan het gewoon niet.
Nee.
Dan houdt het gewoon op.
Dan houdt het gewoon gelijk op. Ja. Hoeft niet eens een dagje naar het ziekenhuis te komen. Dan zitten ze er al genoeg waarschijnlijk.
Precies, zitten ze al genoeg en dat is gewoon geen optie. Dus de meeste mensen die euthanasie krijgen, kunnen dus überhaupt geen organen doneren. Het is een vrij specifieke groep die dat kan.
Deze man had een hele duidelijke reden waarom hij wilde doneren. Ja. Een hele duidelijke aanleiding. Is dat belangrijk?
Nee, voor mij is het eigenlijk niet van belang. Kijk, het is al vastgesteld dat hij die euthanasie mag krijgen. Eigenlijk komen wij daarna pas in beeld. Dus dat staat al vast dat die euthanasie, dat gebeurt.
Dus zijn motivatie, dat is voor jou dus niet echt van belang of zo? Dat speelt niet heel erg mee?
Nee, kijk, bij een normale donor weet ik dat ook niet wat zijn motivatie is. Die heeft ja gezegd, maar ja, waarom? Geen idee. En hier maakt het ook niet uit. Kijk, als hij het wil, en het komt wel vanuit hem, dat is natuurlijk belangrijk dat we dat weten, dat hij niet onder druk staat van familie of iets, dan maakt het mij verder niet uit wat zijn motivatie is. Ja, sommigen doneren ook gewoon hun nier aan een willekeurig iemand, omdat ze dat fijn vinden. Ja, maakt mij niet uit.
Een nier is een nier.
Ja, precies. En een lever is een lever, ja.
Precies, ja. Ja.
En hij wil het en hij is goedgekeurd voor de euthanasie. Dan is er voor ons ook geen belemmering.
Maakt het voor jou verschil als je dit soort gesprekken voert of iemand euthanasie wil plegen vanwege een ziekte lichamelijk, of dat het geestelijk is, dat hij zegt, ik lijd uitzichtloos. Maakt dat voor jou verschil?
Voor mij maakt dat geen verschil. Wederom, kijk, die euthanasie die staat al vast. Die is al door andere professionals vastgesteld dat dat mag. Dus voor mij maakt dat niet uit. Wat wel zo is als iemand een psychische achtergrond heeft, is dat het soms voor artsen en verpleegkundigen, dat die er wat meer moeite soms mee hebben. Omdat iemand lichamelijk gewoon goed is.
Ja.
Dus je ziet niks aan de buitenkant. En dat maakt het soms dat sommigen er wat meer moeite mee hebben. Maar als je dus gewoon de juiste artsen en verpleegkundigen om je heen verzamelt die daar wel achter staan, dan kan het gewoon nog steeds natuurlijk doorgang vinden.
Ja. Toch kan ik me voorstellen dat het misschien in dit geval ook wel een klein beetje, moet ik er gelijk het woordje controversieel opleggen? Ik bedoel, euthanasie is natuurlijk op zich al, maakt het allemaal wat gevoeliger, denk ik. Maakt dat dan zo'n donatieprocedure ook wat gevoeliger, of ben je er dan voorzichtiger mee of zo?
Nou, het is altijd anders, omdat je natuurlijk een en ook dat geldt ook voor de IC's en de verpleegkundigen en de artsen. Je ziet natuurlijk een relatief goed iemand. Ja. Dan zie je 's ochtends de IC oplopen en een paar uur later is die overleden. Dat maakt het soms lastig. Dus je moet het altijd wel goed bespreken. We doen het ook met verpleegkundigen die erachter staan. Met een arts die erachter staat. Dat is belangrijk. Dat je een team hebt die er echt achter staat. Die het wil uitvoeren. En als je dat hebt, dan gaat het goed. Ja. En wij leggen natuurlijk ook wel uit, of dan zij weten vaak ook wel waarom iemand die euthanasie ondergaat. Ja. En die euthanasie staat echt los van de orgaandonatie. Dus het is, je moet het ook los zien.
Wat jij al zegt, die euthanasie, die is er. Punt.
Die is er.
Of als een vaststaand feit, dat weet je.
Ja, die gaat gebeuren en daar veranderen wij niks aan.
Daar verander je niks meer aan.
En wij staan ook los, we hebben er ook geen invloed op. Nee. We zijn ook niet bij dat proces betrokken. Dat is echt van andere professionals die daarover gaan. En wij komen pas in beeld als dat is goedgekeurd.
Ja, dat is ook wel goed, denk ik.
Ja, nee, is het
deze,
ook.
Deze belangen gescheiden houden.
Ja, ja, is het ook.
Ja, ja. Je voerde dan ook gesprekken met de familie. Dat doe je bij een reguliere donatie ook. Hè?
Ja.
Is dat dit gesprek dan nog anders in dit geval?
Ja en nee. Kijk, ze weten dat het afscheid eraan zit te komen. Maar die persoon is natuurlijk dan nog wel bij. Dus je praat over iemand die komt te overlijden. Dus het is altijd een beetje gekke manier van praten, mm-hmm, toch?
Ja.
En in een groot ziekenhuis weten ze ook al eigenlijk dat iemand, nou, die komt ook te overlijden, maar die is al niet meer bij kennis. Dus dat gesprek is toch een beetje anders. En daar is het tijdspad ook heel anders. Normaal op de IC heb je een paar uur.
Ja.
En dan vindt de orgaandonatie plaats. En hier heb je natuurlijk soms 2-3 weken. Dus dat is het praat net wat anders. Maar je behandelt ze op dezelfde manier. Ze gaan nog steeds iemand verliezen die hun dierbaar is. Dus dat is niet anders.
Dat opzicht is het hetzelfde.
Ja,
ja, je bespreekt denk ik ook dezelfde dingen met de familie.
Ja, zeker, zeker. We bespreken alles wat we normaal gesproken ook zouden doen. Dat bespreek je dan ook.
Wat deden deze gesprekken met jou?
Ja, je gaat toch een beetje anders. Ik vond het heel mooi dat mensen in deze laatste fase toch nog eigenlijk zo onzelfzuchtig kunnen zijn om dan... Want ze kunnen niet thuis overlijden. Ze moeten dus in het ziekenhuis. Dat ze daar dan dus voor kiezen om dat allemaal te willen. En inderdaad zo'n dag nog naar het ziekenhuis. Ja, er komt best wel veel bij kijken. En ik vond het heel mooi dat mensen ja, dat er toch voor over hebben.
Ja, het is niet niks natuurlijk.
Nee, het is niet niks. En ik vond het heel mooi dat mensen dus inderdaad in die laatste fase zo kunnen denken. En toch met anderen ook bezig zijn.
Je hebt natuurlijk niet voor niks dit gesprek uitgekozen om hierover te vertellen.
Ja.
Hoe is dit dan nog bijgebleven daarna? Want...
Nou, ik ben daarna... We hebben altijd... laten we aan de nabestaanden weten hoe het gaat met de eventuele ontvangers. Soms doen we dat ook middels een huisgesprek. En bij haar ben ik ook inderdaad weer naar haar toe gegaan. Die zomer is het ook. En toen hebben we weer even gepraat over hoe het nou was gegaan. En ik heb haar verteld over de eventuele ontvangers, hoe het daarmee is gegaan. En dat was ook allemaal goed gegaan. Dus dat is ook leuk voor hun om te weten. En een paar maanden later heeft ze ook nog weer een dankbrief gekregen van een van de ontvangers. En ze heeft zelf ook een brief teruggeschreven. Dus ik heb best wel veel contact daardoor met deze familie gehad.
Ja.
Heel vaak blijft het bij één keer. En dan bel je ze na een aantal weken nog om te zeggen hoe het gaat. En dan is het wel afgesloten. Bij hun heb ik wat meer contact gehad. Dus vandaar dat het me ook is bijgebleven. En omdat het gewoon de eerste keer was.
Ja.
Ja, en het was ook gewoon een hele prettige familie. Heel goed wisten wat ze gingen doen.
Ja.
Zij hebben het als prettig ervaren allemaal.
Ja. Ja. Ondanks dat het een hele heftige periode is.
Ja.
Waar dus nog een extra belasting bij kwam. Omdat hun geliefde organen wilde doneren. En dus onderzoeken moest doen. En nou ja, dat maakt het toch anders?
Ja, dat maakt het voor hun natuurlijk anders. Maar zij staan er wel heel uiteindelijk positief tegenover. Zij vond het ook heel fijn om te horen dat het met de ontvangers goed ging. Daar doen ze natuurlijk ook... Ja, daar hebben ze toch een beetje voor gedaan natuurlijk. Dus dat vonden ze heel fijn om te weten. En ze hebben die onderzoeken niet heel erg als storend ervaren. Hij wilde ook juist eigenlijk niet thuis overlijden. Dus hier was het een bijkomend voordeel dat dat überhaupt niet kon.
Ja.
Dus dat was voor hun ook niet in die zin een belemmering. Dus voor hun was het gewoon een mooi proces geweest.
Een mooi afscheid geweest. Welke les heb jij geleerd van dit gesprek?
Dat je mensen in de laatste fase toch nog heel goed kan helpen. Dat je veel voor ze kan betekenen. En het is voor ons natuurlijk gewoon werk. Maar voor hun is het wel echt de laatste afscheid. En dat je daarin op een kleine manier toch een grote rol kan spelen.
Ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook mooi is.
Ja.
En ook een voldaan gevoel geeft aan het eind.
Ja, ja, dat geeft het ook. Je bent... relatief lang bezig met orgaandonatie en euthanasie. Omdat je gaan gewoon wat meer dagen en weken aan vooraf. Dus je bent er veel mee bezig. Maar als je dan uiteindelijk de dag zelf... dan ziet dat de mensen tevreden. Is natuurlijk een lastig woord. Want ze verliezen natuurlijk hun dierbaren.
Met een goed gevoel.
Precies, maar met een goed gevoel. En helemaal na die aantal weken als je ze dan belt. Als ze dan met een goed gevoel terugkijken op hoe het verlopen is. Dan geeft dat mijzelf ook veel voldoening.
Je luisterde naar Recht uit het Hart, een podcast van de Nederlandse Transplantatiestichting. Voor meer informatie over het donatiegesprek en voor aanwijzingen over het voeren van een donatiegesprek, kijk je op transplantatiestichting.nl/donatiegesprek. Abonneer je op de podcast om geen aflevering te missen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.